Van harte welkom bij een nieuwe aflevering in de Toptiek podcast. Ik zit op een hele bijzondere plek. Ik zit niet op mijn kantoor in Bergen-op-Zoom. Ik zit ook niet bij een gast thuis. Ik zie hier volgens mij een klein stukje verder Radio Kootwijk. Volgens mij is het gebouw van Radio Kootwijk. Volgens mij is dat hier. We zouden eigenlijk met onze voetjes in het zand of in het gras te gaan zitten, maar ja, het waait iets te veel voor de podcast, denk ik. We zitten in een camper.
De rode camper.
We zitten in de rode camper.
Aha.
En tegenover mij zit Ad van Beek. Ik heb het in mijn voorstel podcast wel eens gehad over dat ik Ad van Beek uitgenodigd heb. Hij heeft mijn uitnodiging geaccepteerd. We gaan hier zo meteen gaan we het er nog verder over hebben. We gaan ook nog, ja, we gaan denk ik een heel mooi gesprek hebben.
Het kan ook niet anders.
Dat lijkt mij ook.
Omdat we kijken elkaar gewoon op, nou, ik denk 60 centimeter van elkaar kijken we elkaar in de ogen.
Dat is wel waar. Dus er is geen ontsnappen aan.
Nee joh.
Er is geen ontsnappen aan. We kunnen niet naar de wc. De deur staat dan open omdat het anders bloedfysiek het heet wordt. Maar Ad, van harte welkom in mijn podcast. Ik ben echt zeer vereerd dat je ja hebt gezegd op mijn vraag. Laten we daar zo meteen eens op terugkomen. Maar voordat we overal induiken, waar zouden mensen van jou van kunnen kennen?
Waarschijnlijk van mijn krullen.
Dat is wel, je hebt wel nog steeds een wilder boskrul inderdaad.
Ja, en ze denken altijd dat ik een rocker ben. Als ik op het podium sta, dan denkt iedereen dat, zeg maar, dat ik altijd uit die rock scene kom. Maar het podium, daar zouden ze me van kunnen kennen. Ja. En mijn lezingen en mijn trainingen.
Ja.
Maar met name op LinkedIn waarschijnlijk, omdat ik ook hou van schrijven. En ik vind blogschrijven leuk.
Ja.
Met name omdat je daar zo veel in kwijt kan, wat ook echt is. En ik hou van leuke dingen schrijven die, niet om niet te verbloemen, maar om gewoon dingen te benoemen.
Ja.
En dat vinden mensen heel erg spannend. En heel veel mensen vinden het leuk, maar ook een heleboel mensen vinden het wel een beetje eng.
En wat vinden ze dan eng?
Vinden het minder leuk. Omdat ik dingen wel benoem die over het algemeen, zeg maar, onder de grasmat blijven. Dus dat vind ik leuk.
Ja.
Dingen een beetje opengooien.
Ja. Ja. Is dat eigenlijk een beetje boeren, een beetje stoken?
Beetje boeren, een beetje stoken.
Kijk wat eruit komt.
Ja joh, hoe leuk is dat?
Ja, het mooiste wat er is. Ja. Gewoon een echt goed gesprek voeren.
Ja.
Heel veel gesprekken bevinden zich door. Ik merk dat tegenwoordig steeds vaker. Toch een beetje aan de oppervlakte blijven. Een beetje koetjes en kalfjes is ook leuk. Hè? Want ik vind het ook leuk om over koetjes en kalfjes te hebben. Maar om dan juist de diepte in te gaan in een gesprek.
Ja.
Daar haal ik in ieder geval het meeste plezier uit.
Ja. Ik voel nu al gelijk iets gebeuren.
Mooi.
Want jij zit hoger dan mij.
Ja.
En ik ben altijd hoger dan de ander, want ik ben groot.
Ja, ik mocht op jouw stoel gaan zitten.
Dat weet ik.
Hij zei, ga daar maar.
Zelfkastijding. Ik wil eens gaan voelen of zo. Wat gebeurt er nou als jij zeg maar even over me heen praat, Sarah?
Ja.
Van wat gebeurt er dan in mij? Nou, en dat vind ik nu al een hele leuke ontdekking. Er gebeurt al van alles.
Oh, wat grappig. Iemand zei ooit, degene waar ik het coachvak van leer, John Slabbekoren. Hij zei ook al op het moment dat je bijvoorbeeld in een coachgesprek zit, in een groep bijvoorbeeld, op het moment dat je hoger gaat zitten dan de ander, dan gaat jou de ander ook zo bekijken.
Ja.
Ik weet nog steeds niet of dat ik dat zelf ook prettig vind.
Mm-hmm.
Ik weet ook op het moment dat je hoger zit dan de ander, dan zou de ander jou, in de coaching noemen we dat shrinking in the presence of powerful people. Dat zou je natuurlijk dan kunnen krijgen, hè? Dat mensen gaat krimpen omdat jij letterlijk hoger bent dan dat zij zijn.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik voel het nu ook. Ik denk, hé, dat is grappig. Ik voel dat ik een drive in me krijg om jou te willen overtuigen.
Oh.
En dat is helemaal niet wat ik doe. Dat is helemaal niet wat ik wil. Maar ik voel hem wel. Ik denk, oh ja, dat is de reden waarom kleine mannetjes en kleine vrouwtjes in de wereld, bijvoorbeeld een Madonna of een Napoleon, dat zijn twee hele kleine mensjes, die hebben knetterhard zitten vechten om ook naar de top te komen. Juist die wens om ook gezien te willen worden.
Ja.
En dat is wat ik een beetje voel nu. Heel grappig. Ik vind
benieuwd,
het leuk hoor.
Ik ben benieuwd hoe die overtuiging dan zo meteen in het hele gesprek, zeg maar, naar boven gaat komen dan.
Ja, daar ben ik ook benieuwd
naar. Misschien juist niet, dat kan ook.
Ik heb geen idee hoor. Maar ik voel hem en ik parkeer hem weer en dan laat ik het zo. Maar ik vind het wel leuk om dat ook nu gelijk te zeggen.
Ja.
Want dat is ook de insteek van dit gesprek. Er zit niks tussen, het is een open gesprek. Dat wat je tegenkomt in jezelf is er.
Ja.
En durf je dat dan ook dan de wereld te laten zien?
Ja.
Durf je dat niet te ontwijken, zeg maar. Ja. Bewust of onbewust.
Ja.
Dat is een feit wat we straks ook over gesproken hebben. Hè?
Zeker.
Ja.
Hoe we elkaar hebben leren kennen is, ik vroeg het net nog, ik kwam hier ongeveer een uur, anderhalf geleden, anderhalf uur geleden kwam ik hier aan. Ik zeg, goh, ken je me nog? Nou, ik herken je gezicht, maar ik weet niet meer waarvan.
Nee.
Ooit, we hebben nog eens gesproken over dat jij een lezing bij Specsavers hebt gegeven.
Uh-huh.
Misschien dat we daar een keer daar elkaar voor de eerste keer gezien hebben. Maar de laatste keer dat mij bij is gebleven, zaten we in de Willem Gries Vereniging. Ik was daar penningmeester en wel jou uitgenodigd om een lezing, een gesprekje te geven over klanttevredenheid, over klantbeleving. Noem je het ook echt je oude leven? Dat je dat deed? Of hoe noemde je dat
ja,
nu net?
Ja, de oude Ad, zeg maar.
De oude Ad, die ontmoette ik daar.
Ja.
Ik heb ook wel het idee dat ik daar al een heel klein stukje van de nieuwe Ad gezien heb.
Ja, dat kan.
Laten we daar zo meteen eens even over hebben.
Uh-huh.
En toen gaf jij daar een lezingje voor een heel klein groepje mensen. Want niemand had zin om daar naartoe te komen. En het zaaltje was te groot voor de mensen die er zaten. Zoals ja? Echtbaar.
Hoeveel mensen zaten er dan?
Ik denk dat het misschien een ondernemer of 7, 8 waren.
Oh, echt, joh?
Waarvan dan ook nog eens een keer twee werknemers die volgens mij mee moesten van hun, van hun baas.
Yo.
Maar ik dacht, oh, Ad van Beek, oh leuk. Ik zie jou toch als jij en hoe heet dat net ook weer? Die andere klanttevredenheidsguru.
Jos.
Jos Burgers.
Ja, ja.
Oh, ik zalig vind ik.
Ja.
Als jullie spreken, ik hou er ontzettend van.
Het is wel grappig, want Jos en ik kennen elkaar natuurlijk helemaal niet. En toch kennen we elkaar wel. Want ja, of ik treed eerst op en dan daarna komt Jos, of andersom.
Het is mekaars voorprogramma.
Dat is serieus. En we delen elkaars boeken ook, zeg maar. Dus dan, hij trad onlangs een keer op in het Orpheus in Apeldoorn. En ik had geen tickets, dus ik ben gewoon naartoe gegaan. En ik ben zo naar binnen gestuiterd. En ja, kom even mijn boek aan Jos brengen. Jos weet dat ik kom. Ja,
dat
wist hij helemaal niet.
Oh.
Dus het publiek, de hele zaal zat vol. En Jos stond al op het podium om te beginnen. Ik kom binnen. En ik loop met mijn boek naar voren toe. Hey Ad! Nou, en hij ontvangt mijn boek. En ik kreeg die van hem.
Oh, dat was,
ik geloof, Snuf de Hond of zo.
Ja?
Ik geloof dat die heet.
Ja?
Nou, en daarna ging hij met die zaal aan de gang. Geweldig.
Oh,
nou, dat vind ik feest.
Ja, fantastisch.
Dus,
dat het gewoon ontstaat.
Dat ontstaat.
Ja.
En er is geen angst, er is geen niks. Dit is wat het is.
Ja.
En nou ja, en daar hou ik van.
Ja.
En doe de dingen die je wil.
Ja.
Wat weerhoud je?
Ja, nee, 100% waar. Daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag. Die bewuste, weet ik wat zal het zijn, dinsdagavond, weet ik het wat. In Etteleur, in een cafeetje zaten we. En toen deelde jij een verhaal. Ik weet niet meer waar het verhaal precies over ging. Het ging over, je liet dat filmpje zien. Je had volgens mij ook een bril waar een cameraatje volgens mij in zat. Ik kan me herinneren dat je dat aan het vertellen was. En je vertelde toen een verhaal. Waar het precies over ging, weet ik niet meer. En dat ging onder andere over je vader.
Uh-huh.
En je kreeg tranen in je ogen. En je durfde daar je kwetsbaarheid te laten zien op dat podium voor 8 of 10 of 12 volkomen vreemde mensen voor jou. En toen, dat raakte mij heel erg. Dat resoneerde op een of andere manier. Ik denk, wow, hij is hier gewoon in staat om voor 12 wildvreemden gewoon zijn emoties te laten zien. En dat ik ook later tegen je zei van, goh, wat knap dat je dat doet.
Ja, dat doe ik gewoon. Dat voel ik dat ik dat moet doen, dus dan doe ik dat maar gewoon.
Toen heb ik je heel lang uit het oog verloren.
Uh-huh.
En volgens mij waren we al wel LinkedIn, waren we volgens mij wel aan gelinkt, zeg maar, letterlijk. Totdat ik je weer op het spoor kwam, omdat je je boek geschreven had. Ik ben later in de feed terug gaan kijken en denk, oké, hij heeft echt al tientallen berichten geplaatst dat hij het boek aan het schrijven was. Heb ik allemaal niet gezien.
Oh, waar het rood weer stroomt.
Waar het rood weer stroomt, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Althans, tot hoever jij wil gaan om de lezer natuurlijk nog in spanning te houden. Hè? Daar hebben we het net even over gehad.
Ja, ja.
En toen dacht ik, oh, dit is fascinerend. Want de reis die jij doorgemaakt hebt, is natuurlijk, we hebben natuurlijk nooit altijd dezelfde reis, maar daar had ik heel veel herkenning in.
Mm-hmm.
Toen heb ik een e-mail gestuurd. Beste Ad, je kent me waarschijnlijk niet meer. Dit is de situatie, ik heb een winkel verkocht. Ik doorloop een bepaald pad. Ik weet niet welke kant ik op ga, maar wat jij nu doet, dat resoneert heel erg. Ik zou je heel graag uit willen nodigen voor mijn als allereerste gast voor mijn podcast. Je zei, waarschijnlijk lukt het niet dat ik je eerste gast ben, want mijn boek is nog niet uit. Maar ik wil eerst dat je mijn boek leest en daarna gaan we spreken.
Mm-hmm.
En daarom zitten we hier nu.
Mooi, hè? Wauw. Ja, man.
Dus, ik zei het straks ook al tegen je. De hypothese die ik heb, en ik weet niet of we het daar verder over gaan hebben, maar dat doet hij niet toe. Echte succesvolle ondernemers, die zijn ergens door een bepaalde shit gegaan, zo noem ik het.
Mm-hmm.
En je zei net al van, joh, dat herken ik wel, dat zie ik wel aan ondernemers die ik, die, die, ik spreek of die ik gesproken heb. Hoe kijk jij daar tegenaan, zoals ik dat net aan je vertelde?
Ja, door anders, door bijvoorbeeld, je gaf het ook wel aan van dat ik mezelf durfde te laten zien. Ja. Dat gaf je net aan, hè?
Ja.
Maar dat heeft niks met durven te maken. Het is niet durven. Het is zijn. Want durven is eigenlijk gebaseerd op een soort pad die je voor jezelf uitstippelt. Hè? En dat je denkt, nou, dat ga ik dan doen. En dan komt dan ook moed bij kijken om het te doen. En dan moet je jezelf bij elkaar rapen om het te gaan doen. En dan kom je ook wel in de woorden van durven terecht. Maar het heeft helemaal niks met durven te maken. Het heeft met het woord zijn te maken. Van wie ben jij in jouw wezen? In jouw wezen, en leef je daarnaar? En dus daar komt bij mij pop nu ook het woord zelfvertrouwen popt op. Van heel veel mensen die zeggen van wat is dat dan zelfvertrouwen? Ik zeg, dat is volgens mij helemaal niet zo ingewikkeld. Daar hoef je niet voor naar een psycholoog te gaan of zo. Omdat zelfvertrouwen is volgens mij gebaseerd op voelen. Durf je te voelen? Nou, niet durven, dan gaat het niet durven. Kun je voelen wat je voelt? En leef je daar ook naar? Dus ben je trouw aan je eigen gevoel? En deel je dat met de wereld? En dan heb je eigenlijk vertrouwen in jezelf door te uiten wat je voelt. Zo ongeveer. En dat is wat ik doe. Dat probeer ik
te leven. Zijn we dat ook vergeten misschien? Dat we leven naar wat we voelen? Want het nu je dit zegt, dat het raakt je. Ik zie dat het je raakt, dat je het uitspreekt.
Ja, ik nou, dat... Ja, omdat ik heel veel mensen zie struggelen. En dat, ja, dat raakt me.
Ja.
En waarom?
Ja.
Waarom? Ik zie zoveel mensen struggelen. Met verwachtingen van anderen. De verwachting die je van je, de hoge druk die je jezelf oplegt, hè. Hoeveel mensen de burn-out raken en hoe dan burn-out? Ik bedoel, ik ben zelf 3 keer burn-out geweest. Dus ik heb die hele route, ben ik eigenlijk misschien nog steeds aan het afleggen. Anders raakt me dit niet. Ja. Dat heeft heel dicht met mij te maken, met mezelf te maken. Maar waarom ben ik lezingen gaan geven over contact, verbinding en afstemming? Omdat ik het zelf niet kon. Oh. Ik heb voor mezelf blijkbaar de lastige weg gekozen om het te willen leren. Terwijl ik het niet kon. Dat heeft met trauma te maken en dat heeft ook met mijn DNA-structuur te maken, zeg maar. Ik heb dan, dat noemen ze dan ADD. Mm-hmm. Nou, dat is niet fijn, zeg maar. Dat is een handicap.
Ja.
Met name ook op het voelvlak.
Ja.
En toch merk ik wel dat ik dat heel graag wil. Dus ik heb vanaf jongs af aan, zeg maar, inclusief die trauma's die ik heb ervaren, die lees je dan in het boek. Mm-hmm. Niet dat het boek over trauma's gaat, maar het gaat wel over hoe ontstaat gedrag en welke keuzes maak je in je leven door jouw gedrag, door de manier van denken.
Ja.
En dat is niet voor niks. Dus voor de luisteraars die nu luisteren, betekent dat niet, zeg maar, dat ze foute beslissingen gemaakt hebben in het verleden. Dus je bent nu aangekomen op deze plek, op dit moment, door alle keuzes die je hebt gemaakt. Dat wil niet zeggen dat ze verkeerd zijn. Nee. Want dat is hartstikke mooi. En het is dan nu ook de vraag van welke keuze ga je dan vandaag maken voor morgen. Ja, als je wilt dat morgen anders is, dan moet je nu verandering aanbrengen. En niet morgen, nu.
Ja.
Maar wat is dat dan?
Ja. In coaching zeggen we wel eens, je huidige denken heeft je tot hier gebracht.
Ja. Ja.
En ook niet verder. En je zegt zo mooi, wat nu bij me oppopt, wat nu bij mij oppopt, is dat ik denk, ja, je huidige denken heeft je tot hier gebracht. Het is de vraag of dat je nog moet laten leiden tot het denken,
mm-hmm.
maar meer door hetgene wat we voelen.
Ja. Ja.
Dat zei ook ooit iemand tegen mij, je lijf is altijd eerder dan je hoofd.
Ja, Ja, dat is ook mijn gedachte. Dus vanuit de haptische kant, hè, haptonomie. Ja. Dat het voelen komt ook, denk ik, eerst. En dan komt het denken en dan komt het doen. Ja. Maar de psychologen, ja, die zeggen het andersom. Hè. Die zeggen van, ja, eerst komt denken en dan komt... Maar in feite zeg ik het net ook, hè, van de wijze waarop je denkt bepaalt je gedrag.
Ja.
Maar er zit nog wat voor. En dat is dat intuïtieve voelen.
Ja.
En dat gaat heel ver, heel klein. Dat is heel vaak heel klein. En dat wordt dan... Echt een fractie van een seconde gaat die hardheid eroverheen. Dat harde denken.
Ja.
Dat dan angst veroorzaakt van ja, maar dat ga ik niet doen, want... Terwijl je eigenlijk wel voelt van ja, maar dat is wat ik eigenlijk wel wil.
Ja.
En dat doe je dan niet omdat je bang bent. En ik ben wel in een cultuur opgegroeid. Mijn ouders thuis, mijn ouders waren bang. Maar dat is ook hun geschiedenis. Ja. Die hebben de Tweede Wereldoorlog ermee gemaakt. En ja, die hebben de hele wederopbouw van Nederland meegemaakt. Hebben knetterhard gewerkt. Ja. En die zijn heel anders. Hebben ze hun kinderen opgevoed als wij nu onze kinderen opvoeden.
Ja.
En onze kinderen gaan hun kinderen weer heel anders opvoeden. Dat is een cyclus dat blijft gewoon doorgaan.
Ja.
Dat is ongelooflijk, maar het is gewoon waar. En, dus de culturele kant, maar ook de persoonlijke trauma ervaringen die iedereen heeft. Die dragen bij aan de totale ontwikkeling van de hele wereld, maar ook van jezelf.
Ja.
En als je daar bewust van bent, dat je daar ook veranderingen in aan kan brengen, dan gaat er wel wat veranderen. Dan gaat er echt wat veranderen. En dat zijn geen grote dingen, het zijn juist de kleine dingen.
Heel veel kleine dingen maken ook weet dat er grote dingen kunnen gebeuren.
Ja, ja. Ja. Ja.
Dat is wat ik ook constant zeg, ook in alle podcasts die ik doe. Van, weet je, je moet je altijd eerst ergens bewust van worden. Want als je ergens niet bewust van wordt, dan kan je daarna ook geen keuze maken.
Nee.
Dus het begint altijd bij de bewustwording.
Ja, dat klopt.
Wat was voor jou de bewustwording dat je wist van, oké, de oude ad, daar zal ik toch op een of andere manier afscheid van moeten nemen?
Ja, dat was wel een moment, ja. Dat was... de corona, ja, dat is altijd die verrekte corona. Maar die corona was wel voor mij een soort breekpunt. 13 maart 2020 zat ik in een hotel in Den Haag. En toen ging mijn training voor de volgende dag niet door. Nou, ik zat in een heerlijk hotel. Helemaal prima. Lekker ontbijt op bed. Ik vind het wel helemaal prima. Maar toen ging diezelfde avond op heel mijn jaar niet door. En dat was mijn beste jaar in mijn ondernemerschap.
Het was pling, 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 pling.
Enorm. Dat ging heel veel verloren. En het is ook nooit meer teruggekomen. Het is gewoon niet meer teruggekomen. En dat was de eerste. En ik wilde niet digitaal. Ik moet oogcontact, hè. Dat is gewoon live. Ik vind dat kan ik helemaal niks mee. En... ik had wel lezingen staan natuurlijk allemaal. En voor VNO-NCW en al die clubs. Ja, die komen dan met zalen vol met QR-codes. En ik kon dat echt niet. Ik kon niet maar opsplitsen voor één groep die dan met QR-codes in de zaal zaten. En dan de mensen die zich niet hadden gevaccineerd, die kon ik dan niet bereiken. Nou, daar kon ik niet. Ik kreeg dat niet geregeld. In mijn systeem
in je hoofd,
niet.
Ja.
In mijn hoofd niet. In mijn gevoel niet. Van hoe kan ik nou mezelf verlogen door voor één segment dan alleen maar lezingen te geven. Dus die bezieling, die kon ik niet geven. En dan moet ik eerlijk zijn naar mezelf. Dus ik heb ze afgebeld en ik was al aangekondigd. En dat vonden ze niet leuk. En dat is natuurlijk logisch dat ze dat niet leuk vinden. Want ja, en dan? Ja, en daardoor verlies je klanten.
Ja.
En dat heb ik dus, dat is ook gebeurd.
Ja.
Dus ik ben ook klanten verloren
ja.
op dat stuk.
Ja.
En dan kom je stil te staan. En als je stil komt te staan, ja, wat ga je dan doen? Nou ja, ik ben begonnen met eerst mijn wc te gaan verbouwen. Dat stond nog op mijn to-do-list.
Is je vrouw heel blij mee?
Helemaal blij mee. En ja, ik had betonsiree in mijn hoofd. Dat heb ik al heel lang gewild. Dus ben ik gaan uittesten en dat is gelukt. En toen was dat klaar. Toen dacht ik, nou, dan doe ik de badkamer er ook gelijk achteraan. Dat heb ik ook gedaan. En 4 maanden bezig geweest. Ja, dan is dat allemaal klaar. En dan? Nou ja. En toen werd ik wakker op een avond, op een nacht, om 2 uur, met een thema in mijn hoofd. Van, goh, wie ben je eigenlijk zonder je rol of functie? Wie ben jij zonder het podium? Wie ben je? En daar had ik een idee over. Toen ben ik gaan schrijven, die nacht. En ik klapte mijn laptop open en ik ging schrijven. En ik kwam in een flow terecht. Ik deed mijn ogen dicht. En ik ging schrijven. En ik ging schrijven en ik bleef schrijven. En 's morgens om 7 uur klapte ik mijn laptop dicht. En, maar ja, ik had geen blog geschreven. Ik was gewoon een verhaal aan het schrijven. En dat was nog niet af. Dus volgende dag werd ik wakker om 11 uur. Ben ik weer verder gaan schrijven. Tot 's avonds 10 uur. Toen was ik weer moe. Logisch, want ik had de hele nacht niet geslapen. En toen ben ik om 2 uur weer wakker geworden. Weer tot 7 uur. Weer tot de ochtend de zon opkwam. Wat een heel mooi voorjaar vorig jaar. En dat heeft 3 maanden geduurd. Serieus, 3 maanden lang. Elke nacht van 2 tot 7. En ja.
Wat vond je vrouw ervan? Want die had die niet zo van, als zat ik in één keer in bed
komen. Nee, maar we zijn al 41 jaar bij elkaar. Die kent me.
Zo'n bevlieging weer.
Yo, laat hem gaan, joh. Die hou je toch niet tegen. Dus laat het gaan. En dus dat is ook gebeurd. En dat is ook heel fijn van onze relatie. Dat we, ja, dat zij mij daar, zeker daar alle ruimte in geeft om te mogen zijn, zeg maar. Heb je het weer? Mag je zijn. En ja, we hebben het net toevallig altijd nog over Jan Geurts, hè?
Ja.
Verslaafd aan liefde. Ja. En ja, kun jij los van een ander zijn?
Ja.
En zo voelt het wel dat ik mag zijn en dat ik kan zijn. En dat gun ik iedereen.
Ja.
En dat is wat ik ook in mijn lezingen en mijn trainingen ook op dit moment dan probeer te bewerkstelligen, is dat het niet alleen maar over de processen gaat van optimalisatie van een bedrijf, bla bla bla. Ja. Maar dat het gaat om de mens. En dan haal je ook gelijk iets aan wat je net zei van wat is er nou eigenlijk met je gebeurd dan, waardoor je tot hier gekomen bent, is dat ik dus steeds meer mensen, ondernemers kwijtraakte door de jaren heen, omdat ik steeds dichter bij de mens kwam te staan. Ik was al met de mens bezig, maar ik ontwikkelde zelf steeds verder op dat mensstuk. Ja. En ik ging steeds dieper de mens in. Omdat ik steeds meer zag dat de waarde van een bedrijf, in dit geval, want dat is wat ik natuurlijk deed, hè, werkte voor bedrijven, ja, ja. In die mens zat. En de bedrijven bewogen veel meer richting spreadsheets en wetenschap en techniek. En ik bewoog richting mens. Dat gaat niet goed. Nee, dat gaat dan uit elkaar.
Ja.
En nou, daar heb ik dat boek over geschreven. Waar het rood weer stroomt. Ja. En het is een op waarheid gebaseerd. Er zijn ook delen die zijn fictief.
Ja.
Soms wist ik het ook niet. Hoe ga ik nu verder? Dan kom je op een kruispunt en denk je, oké, en nu? Nou, dan ging ik even douchen of ik ging de sauna in of wandelen met de hond. En dan plop, en dan ineens wist ik het. Oh ja, we gaan dat. Nou, dan ging ik verder.
Snel laptop open, snel een stukje schrijven.
Dat gebeurde gewoon. De namen van het boek. Ik draaf een beetje door, denk ik nu, of niet?
Nee, maar ik zit met... Ja, je kunt het lezen, ik zit met open mond te luisteren.
Want
begint de camera ook heel langzaam, zeg maar, richting jou te... ik doe er helemaal niet meer toe, maar dat is prima.
Nee, maar ik denk, zalig. We zijn samen aan het praten.
Nee, maar heerlijk. Het
een monoloog van een uur.
Nee, maar dat is prima.
Oh nee, oké. Dan hou ik even mijn mond.
Nee, maar ik vind het heel mooi wat je zegt. Je zei net, heel veel bedrijven, dat gaat dan over spreadsheets. En dat gaat over... Terwijl, aan de ene kant, deze podcast is gemaakt voor de... Althans, ik ben deze podcast begonnen voor de optiek ondernemer.
Oh ja, ja.
Nou, zeg maar, nu ik jou in de podcast heb, denk ik dat het iets vaker beluisterd wordt. Omdat jouw volging iets groter is dan mijn volging. Maar dat is helemaal prima.
Ik hoop het voor je.
Maar ik heb ook een aantal podcasts opgenomen over bijvoorbeeld strategie. Wat wel degelijk over cijfers gaat. Ik bedoel, we moeten wel ergens zeggen, oké, waar staan we nu? Punt A, waar willen we graag naartoe? Punt B. Ja, en daartussen zit een gat. Dus we zullen dat toch met iets moeten opvullen. We moeten, zoals ik dan in mijn dingen zeg, we moeten zoveel oogmetingen doen met zoveel conversies, zoveel euro per persoon.
Ja.
Ja, als we dat maar elke dag hetzelfde doen, ja, dan komen we tot ons doel. Het punt is alleen, en ik vraag me af hoe jij ernaar kijkt, als oude ad en als nieuwe ad in het werk wat je gedaan hebt, en zeg maar de aanvragen die je zeg maar nu krijgt, de mensen moeten het doen.
Mm-hmm.
En de managers, eigenaren, wat het dan ook is, ja, die willen daar, ik heb het idee dat die daarvan weg willen blijven. Ze weten wel dat het belangrijk is, maar zoals ik net ook al zei, ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dan het gesprek aangaan met mijn medewerker?
Ja, ja, weet je, veel ondernemers zijn natuurlijk hartstikke bang. Dat is angst.
Ja.
Angst, en dat grijpen ze vast aan cijfers, aan structuren en aan protocollen. Want dat geeft veiligheid en zekerheid. En dan gaan ze op sturen en dan gaan ze mensen op bijna dwingend op laten werken.
Ja.
Terwijl ze er helemaal geen tijd meer is om die ene vraag aan die klant te stellen van goh, hoe gaat het met u mevrouw na aan de hand van de laatste keer.
Ja.
En want ze zijn gewoon bang dat er zometeen een kwartier verloren gaat omdat die vrouw losgaat. En dan verkoop je niks. Dat kost allemaal tijd, kost geld en daar hebben we geen tijd meer voor.
Ja.
Terwijl die mevrouw misschien hele waardevolle dingen zegt die te maken hebben met juist met de business. Die je kunt gaan aanbieden of kan gaan geven, die service. Ja. En dus die relatiebouw wordt naar mijn idee, het is gewoon een ondergeschoven kindje aan het worden.
Ja.
En
is het altijd al geweest? Jij doet dit werk al heel erg lang. Als je kijkt naar het begin van jouw carrière, ik weet niet hoe lang geleden je dit begon.
Ja, 30 jaar of zo. Ja.
En nu is het, wordt het erger? Is het hetzelfde?
Je ziet wel een tendens. Gelukkig zie je wel een nieuwe trend dat er weer ruimte gaat ontstaan voor klanten, voor aandacht. Zij het niet dat dat ook wel weer geprogrammeerd gaat worden. Dat wordt dan zoveel tijd voor ingelast, zeg maar. Dat wordt dan weer ook weer in een spreadsheet gegoten. En dat vind ik zo zonde. Want de verkoperkant, hè, dus de mensen die aan de andere kant van de klant staan, even plat gezegd, die hebben helemaal geen ruimte om ook bij zichzelf te raden te gaan van wat doet dat eigenlijk met mij? Want die hebben die protocollen in hun hoofd. Ik weet niet of je als iemand aan de lijn heb gehad, zeg maar even los van de AI. Hè? Dus tegenwoordig krijg je altijd natuurlijk al die AI's aan de telefoon. Maar nog, stel dat je nog iemand live aan de telefoon krijgt.
Ja.
Die krijg je ook niet aan de telefoon. Dat is ook een systeem. Ja. Maar dan in menselijke vorm. Ja. Maar die heeft een script voor hun neus. Ja. En die doorloopt dat script. Er is helemaal geen ruimte nog voor werkelijke interactieve verbinding met mensen.
Ja.
Dat is er niet meer.
Ja.
Dus mensen gaan zoeken. Dan waar ze dat dan wel kunnen vinden. Want dat is wat we primair allemaal willen. En als je als bedrijf dat snapt, ja, dan ga je goud verkopen.
Ja.
Omdat dat iets wat wereldwijd, zeg maar, mensen behoefte aan hebben. We zijn een kuddedier. We zijn met elkaar in verbinding. Je kunt niet los van een ander. Tenminste, de meeste niet.
Mooi dat je dat nu zegt. Ik kan me nu ineens herinneren dat een reden dat ik mijn bedrijf verkocht heb, is dat ik stilstond bij de gedachte, ik heb vaak gesprekken met medewerkers. Op een gegeven moment hadden we op een hoogtepunt van 14 medewerkers, denk ik, of zo in één winkel. En dat je de medewerker eigenlijk dat je ergens heel ver in mee kan gaan. Maar dat je constant de achtergrond een patroon hebt draaien. Jasper, ga nou niet te ver. Want morgen moet die persoon hier gewoon zijn, hè?
Uh-huh.
Dus dan is er altijd een soort van gedeelde agenda. Oké, ja, laten we het gesprek nu maar stoppen. Want anders dan besluit je misschien wel om weg te gaan. Ja. Omdat het een betere keuze is, bij ze spreken.
Ja. Ja.
Maar je doet het niet omdat je weet, at the end of the day, de volgende dag moet hij hier staan.
Ja.
Dat was voor mij wel een reden om te kijken, oké, als ik dan hier niet verder kom, waar kan ik dat dan wel bereiken?
Ja. Dat is wel leuk dat je dat zegt. Want toen ik vroeger nog in loondienst was, zeg maar, eigenlijk was ik ook al bewust bezig, wat jij ook zegt, hè, bezig met je mensen.
Ja.
Maar dan doe je toch vanuit een bepaalde positie, een rol, een functie. Want je bent de baas.
Ja.
Of je bent de bedrijfsleider. Of je bent in ieder geval, je hebt een functie.
Ja.
Een hiërarchische plek.
Ja.
Waar anderen, zeg maar, jou ook zien staan. En daar dus ook wat mee doen.
Ja.
Dus dat onbevangen verbinden en dat onbevangen delen met elkaar, dat is er niet. Want je zit in een rol. En als je dan uitstapt, je bent uitgestapt.
Ja.
Je bent dit wat je nu doet aan doen, hè, coaching.
Ja.
Dan heb je die rol niet meer als leider of als functie. Want
ja.
Je bent, wie ben jij? Wat kom je mij vertellen? Dus je moet op een hele andere manier, of je gaat op een hele andere manier verbinden met een ander.
Ja.
En dat is anders werken dan dat je dat vanuit functie deed. Terwijl je toen je in functie was, dacht je dat het helemaal niet zo was.
Ja, exact.
Dus
nou, het is ook heel spannend, want het is letterlijk, jij stelt je de vraag van oké, wie ben ik er nog als ik die klanten niet meer heb? Ik dacht ook bij mezelf, oké, wie ben ik nou? Nou, ik geen opties in mijn ik kan letterlijk niks. Dat is natuurlijk gewoon gelul.
Ja.
Ik kan niks anders dan brillen verkopen.
Uh-huh.
Goed, ik kan nog steeds goed praten. Ik bedoel, hij heeft ook goed gesprek. Dus dat gaat me best wel goed af, denk ik.
Ja.
Maar je leeft in de overtuiging dat het enige is wat je kan.
Ja.
Maar even terug.
Ja.
Die echte verbinding.
Ja.
Ik ben er dan dus uitgestapt.
Oh ja, over die succesvolle.
Maar hoe zou dan een is wel een hoe-vraag. Ik weet, het is misschien niet de allerbeste vraag, maar heel veel ondernemers hebben hier mee te maken. In die zin dat ze misschien wel echt de verbinding willen aangaan met hun medewerker, maar ook zoiets hebben van, ja, maar ik ben nog steeds wel, hiërarchisch ben ik nog steeds wel de baas.
Ja. Ja.
Dus, moeilijke vraag misschien, maar hoe moeten ze dat dan aanpakken? Want hoe ga je de echte verbinding aan? Zoals jij dat misschien ook, je vertelde net een heel mooi verhaal dat je schoenenverkoper was en bussen, spuitbussen. En
oh ja.
Ergens kreeg jij dat dus wel voor elkaar. Was dat omdat je vanuit verbinding kwam? Of was het gewoon een spel? Of hoe moeten de ondernemers dat doen?
Oh ja.
Of,
ja, het ging
of de ondernemers zijn? Of
ja, want jouw vraag was eigenlijk van hoe kan het zijn dat de ene succesvol is en de ander niet? Hè? Of zijn we die
ja,
al
die vraag, ja, die gaat er net wel iets dieper. Wat maakt dat een... Dat de ene ondernemer nou zoveel succesvoller is dan de andere. Heeft dat te maken met dat hij door een bepaalde shit heen is gegaan?
Oh ja,
dat is een hypothese
ja, maar
die ik had.
Die heeft wel raakvlakken met wat je nu net aanhaalt. Want mijn overtuiging is dat als je als mens afdaalt in jezelf. Dus als je dichter bij de ander wil komen, zul je eerst dichter bij jezelf moeten komen. Moeten is een groot woord, maar dat zou fijn zijn als je dan dichter bij jezelf komt.
Ja.
En dat dichter bij jezelf komen, dat gaat over bewust en onbewust gedrag. Dus daar hadden we het straks ook al over van je creëert gedrag en hoeveel ben je daar nog van bewust? Je gaf het ook al aan van ik ben lang, dus als je lang bent dan overroel je. En is dat wat je wil? Nee. Dan voel je ook dat je overroelt. Nou, dan kun je daar verandering aan gaan brengen. En dat is wat ik dan doe als ik op een podium sta en ik voel dat, dan ga ik zitten. Of ik rol mijn mouwen op en doe mijn stropdas af in een gesprek.
Ja.
Zo heb ik het eerste gesprek met een ondernemer ook gedaan. Dat was toen ik zelfstandig ging. Dat was een ondernemer die had 7 schoenenwinkels. Schuurman heette die. John heette die. Ik vergeet nooit meer. En ik zat daar in een 3-delig pak met een stropdas. En hij zat in zijn ruitoverhemd en zijn mouwen opgestroopt. En ik kwam aan en ik dacht, dit is niet goed. En nou, dus ik in het gesprek, koffie. Nou, we gingen zitten en mooie kerel. Ik had gelijk een klik met hem, maar ik dacht, nou, laat ik eerst mijn corbeer maar eens uitdoen. Vestje uit, mouwen opgestroopt, stropdas af. Nou, en toen vroeg hij op het allerlaatste van, wat kost dat? Nou, 60.000 gulden, John. Nou, voelt goed, laat me doen. Ik dacht, bingo.
60.000.
En dat is niet alleen maar, ja, leuk hè. En dat was hartstikke veel geld toen hè. Nu nog steeds, in euro's
zeker,
nog steeds.
Zeker.
Maar, wat maakt nou dat gebeurde?
Ja.
En dat had niks te maken met een drive om te willen verkopen. Helemaal nul. Dat had te maken met een stuk visie gericht op zijn verhaal. Dus hij vertelt een verhaal uit zijn hart. Ze was toen kerel, een hele gewone man. Ja. Ik ook. Dat probeerde ik ook door die toegang ook te geven.
Ja.
Dat lukte. Dat ging ook. En we hadden contact. En hij zit te vertellen. Bij mij gebeuren er dingen. Ik vertel wat er bij me oppopt. Zonder dat daar spreadsheets aan. Wat kost dat ongeveer? Zeg maar. Nou, ik denk 160.000 gulden ongeveer. Schat ik zoiets, hè, was het. Hè?
Mm-hmm.
Nou, dat is wel goed. Dat is goed. Geen idee. En daarna ben ik pas gaan bouwen aan de hand van wat hij aangaf.
Ja.
Maar niet andersom. Het is niet andersom. Ik kom niet met een prachtig programma van nou dit gaan we doen. Het kost zoveel en dat sluit me ooit maar mooi aan bij jouw bedrijf.
Ja.
Nee, we hebben een verbinding. We hebben een verhaal te delen.
Ja.
En ik vertelde je straks het verhaal over Carl Zeiss. Hè, dat ik daar een lezing gaf.
Ja.
Omdat jij uit de optiekbranche kwam.
Ja, ja.
Dat ik op het podium kwam te staan. En net voor mij was er een andere spreker. En die had heel veel gras voor mijn voeten weggemaaid. En ik dacht, holy shit, en nu? En heel de zaal vol. En toen dacht ik, nou, dan moet ik gaan improviseren. En dat improviseren is eigenlijk het woord wat ook weer verbonden is aan zijn.
Ja.
Dat komt helemaal uit je hart.
Ja.
Dat komt uit je buik.
Ja.
En dat haal je uit de elementen om je heen.
Ja.
Die zaal, ik zag die zaal. Allemaal mensen die zeer goed gekleed waren. En natuurlijk prachtige mooie brillen op. Maar niet de goedkoopste. Allemaal luxe en duur. En die auto's op de parkeerplaats. Dat waren hele dure grote Porsches en Mercedes. En weet ik van wat voor auto's. En ik kwam er met een oude Carina aan. En dan, ja, dan vind ik dat leuk. Ja. En ik kom met deze rode camper kom ik ook regelmatig bij grote hoofdkantoren. En er staat daar een parkeerplaats vol met luxe lease bakken. En dan kom ik met mijn oude rode camper aan. Ja, en dan vind ik het feest. Ja. Dat vind ik feest. Omdat dat heeft helemaal niks met luxe te maken. Dat zijn, dat is gewoon durf je te zijn. Daar zit de grootste waarde. Ja. En dat zien de mensen niet. Want die kopen het allemaal in om hun waarde op te krikken. Maar dat heeft geen waarde.
Hoe moet je dat doen? Nou, dat is ook weer een hoe-vraag. Een klote vraag misschien. Maar goed, ik ben zelfs ook een beetje bezig met een reis erin. Van oh, wie ben ik dan? Hebben we net natuurlijk ook overgesproken. Maar wat kan je mensen vertellen over... Hoe doe je dat dan? Ja, maar echt er zijn.
Ja, maar in feite doen wij het samen ook nu. Van, wij kijken elkaar aan. We luisteren naar elkaar. We horen de woorden. En die woorden resoneren in jou. Ja. In jezelf. En dat raakt dan. Dus als jij iets vertelt, dan raakt iets in mij. Ja. En dat deel ik dan weer terug. Ja. Of in een verhaalvorm. Ja. Of in een emotie. Ja. Eigenlijk begonnen we al net van, oh, ik voel me wel een beetje kleiner dan jou.
Ja,
oké, nou, dat opent gelijk iets. Ja. Wat eruit komt, weet ik niet. Maar als je dat dan doet met je medewerkers op de vloer, dat woord medewerker vind ik al zo'n rot woord, maar met je collega's of hoe je het ook noemt. Als je dat dan doet zonder je status of rol en je voelt dat je dat niet kan of niet durft, dan zit dat fucking ego aan je te trekken, omdat er van je verwacht wordt dat je die rol hebt. Dus sommige mensen vinden dat eng. Als ik soms kom ik bij een ondernemer en dan voelen we dat we elkaar even een huk willen geven. En dan doen we het niet.
Oh.
Ik wel. Maar dan loop ik een blauwtje, want die ander die doet het niet.
Die
steekt dan zijn hand uit.
Ja.
En dan denk ik, wat gebeurt hier? En dat heeft allemaal met die status te maken van rol, functie. En dat kun je toch. Want oh jee, stel je voor dat ik van een positie af kom te staan.
Ja.
En mensen willen het eigenlijk ook allemaal wel dat die baas een baas is. Want mensen willen ook allemaal geleid worden. Mensen vinden het moeilijk om zelf leiding te nemen over hun eigen leven.
Dat klopt. Terwijl aan de andere kant ik ook heb gezien dat vooral aan het einde van mijn carrière, op het moment dat ik kwetsbaar... Er komt nu een gezellig gezinnetje voorbij. Hè? Dat gebeurt als je op de... Op de hei staat in de rode camper.
Je papa, wat zijn, papa.
Wat zijn die aan het doen?
Zijn die van Radio Kootwijk?
Ja. nee, zoon, dat is daar. Ja. Dat op het einde van mijn carrière, ik weet niet, misschien dat ik dat intern besloten heb, ik heb geen idee, dat ik ook wel besloot dat ik me wat kwetsbaarder op ging stellen. In, weet ik, als ik eens een keer chagrijnig was, dat ik dan ook zei van, goh, weet je, ik zit niet helemaal lekker in mijn vel, want... Thuis was toen een iets mindere periode.
Was
een keuze om daar wat kwetsbaar in te zijn. Dat misschien wel mijn grootste groeikeuze. Dat ik toen wel dichter bij mijn personeel ben gekomen.
Ja.
En dat ze daardoor wel weer meer dingen aan mij gingen delen.
Ja,
en daarvoor hoorde ik zelfs van mijn kampioen. Ja, mensen zeggen het niet tegen jou, want je wordt wel snel boos. En dit, dat kreeg ik dan als feedback terug. Dat vond ik niet leuk om te horen. Dat is voor mijn ego natuurlijk niet goed. Maar op het moment dat ik me kwetsbaarder op ging stellen, dat zij ook benaderbaarder werden voor mij, of andersom.
Ja, dichterbij. Ja. Je komt dan letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar.
Maar het is ook spannend. Het is ook spannend om jezelf... Daarom resoneerde natuurlijk toen destijds op dat podium in Etten-Leuren, dat jij het natuurlijk op...
Ja.
Oeke keer, dat werkt dus, kwetsbaar zijn. Terwijl je dat natuurlijk niet bewust deed.
Nee, niet bewust, omdat het in dat zijn ontstaat dat.
Ja.
En dat is net ook gebeurd. Ik ben dan een paar keer al geraakt, zeg maar. En ja, dan geniet ik er ook van, want dan weet ik ook dat het echt is.
Ja.
En dat is wederzijds.
Ja.
En ik zie je ook schakelen, zeg maar, tussen je hoofd en je gevoel. Ja. En dat is toch fantastisch.
Waar moet ik zo meteen stellen?
Maar
dat rijdt natuurlijk helemaal niet om.
Nee, dat gaat vanzelf. En als iemand dat dan doet met zijn medewerkers of met je, niet omdat het moet, maar omdat hij het is. En het gevoel misschien heeft dat hij alles kwijtraakt, gaat hij het omgekeerde gaat gebeuren. Dus eigenlijk door geven ontvangt hij.
Ja.
Maar als je gaat verwachten dat je juist gaat ontvangen doorgeven, gaat dat niet gebeuren. Dan wordt geven niet meer geven. Dan wordt geven een marketingtruc.
Ja, dan wordt het voorwaardelijk geven.
Ja, voorwaardelijk geven. Dat is niet, dat, zo werkt dat niet.
Ja. Maar veel mensen denken dat wel, al is het misschien zelfs onbewust.
Ja. Ja, dat zou...
ik geef jou iets. Mijn vrouw zit op dit moment doet aan een functie binnen de gemeente, althans een organisatie tegen armoedebestrijding, althans voor armoedebestrijding, zeg maar dat. Mm-hmm. En dat zij ook hoort dat er heel veel mensen dan wel iets willen geven, bijvoorbeeld producten of geld of weet ik wat. Maar daar moet dan wel een dankjewel tegenover staan.
Oh ja. Ja, ja, de verwachting dus.
Dat er een bepaalde verwachting is. Weet je, ik heb er iets en ik geef soep of ik geef broodjes of ik geef levensmiddelen of maandverband, dat soort dingen. Dat blijkt allemaal afgeefpunten zijn. Ik had daar geen idee van. Maar dat het vaak met een bepaalde verwachting is. Daar moet wel dankjewel gezegd worden.
Ja.
Dat jij armoede zit, daar kan ik ze doen. Ik geef je iets, maar dan moet je wel dankjewel zeggen.
Ja, ja.
Ja. Dat is wel maf. Die. Dan is het dus voorwaardelijk.
Ja.
Dan is geen onvoorwaardelijk geven.
Nee. Nee. Nee, want de meest succesvolle bedrijven... Amazon is ook zo ontstaan. Hè? Gewoon in een garagebox zijn ze begonnen.
Ja.
Met z'n tweetjes.
En, wie is niet begonnen in een garagebox? Ja, het lijkt het de laatste tijd.
Ja, dat is... Maar dat begint zo ook. En... Ik vraag heel vaak aan ondernemers van kun je nog die emotie terughalen van toen je ooit begonnen? Waarom ben je ooit dit bedrijf begonnen? En ben jij, ja, hoe, hè, als iemand dan komt in de, want ik doe af en toe ook wat ondernemers in de camper ontmoeten. Hè? Ja. En hier en dan. En dan stel ik ook die vraag van goh, je komt met dat je, ja, dat je niet even goed meer weet hoe verder, of dat je niet zo happy meer bent. En nou ja, en kun je eens terughalen van, weet je, naar het moment dat je voor jezelf begonnen bent. Kun je dat nog invoelen, ja, hoe dat was? En weet je nog bijvoorbeeld dat je, hey, als mensen met relatieproblemen, van weet je nog het moment dat je je partner ontmoette? Kun je dat verliefde gevoel nog terughalen? Nou, en dan vinden sommigen dat moeilijk. En dan vraag ik naar een liedje.
Okay.
En dat kan allerlei soorten liedjes zijn. En dan zoek ik dat op de telefoon. En dan laat ik dat liedje horen. Ja, wow. En dan... Dan kun je niet meer niet
kan je niet
zijn.
Verbergen.
Dan kan je niet verbergen.
Nee.
Je lijf die verraadt dat, joh.
Ja.
En hoe gaaf is dat je je hoofd kunt uitschakelen en volledig in dat gevoel kunt gaan. En daar maar gewoon op vertrouwen dat het allemaal oké is. Ja. En natuurlijk moet je wel logisch na blijven denken.
Ja.
Maar dat mag wel een beetje minder. Ja. Dus ik denk dat als ondernemers dat durven doen. Dat de gevolgen groter zijn, positief, dan dat ze misschien vermoeden.
Dat denk ik ook.
Dat is huge. En daar zit ik in feite, in die oude adwereld en die nieuwe adwereld, daar zit ik nu middenin. En dat is ook heel spannend.
Ja, daar wil ik eigenlijk net naar vragen. Want ja, weet je, we zijn natuurlijk helemaal aan het begin begonnen van oké, waar kennen mensen jou van? Van lezingen en zo. En
ja.
Ik weet niet of dat je dat überhaupt ooit nog gaat doen, lezingen zoals de oude Ad dat gedaan heeft. Wat is de... Tijdens het schrijven, na het schrijven, in de afgelopen, laten we dan zeggen, de afgelopen 6 jaar. Want heeft natuurlijk 6 jaar is er overheen gegaan, zeg maar, de eerste coronagolf.
Ja.
Welke transitie heeft er bij jou plaatsgevonden? Het is een beetje een naar woord, maar goed, ja, daar is daadwerkelijk iets gebeurd. Je hebt een prachtig mooi boek geschreven. Iedereen moet dat lezen. Ik wil graag 5 boeken van je kopen. Ik wil het graag gaan weggeven.
Oké, okay, mooi.
Het is misschien leuk om dat mensen dat, weet ik wel, als ze een mooie boodschap achterlaten onder de post of zo, dat ze dat boek van me krijgen.
Mm-hmm.
Wat heeft er plaatsgevonden bij jou in die afgelopen 6 jaar? Wat is daar veranderd?
Nou, ik ben gaan beseffen, en dan met name door het schrijven van het boek, ben ik de verbanden gaan zien die ik eerder niet zag. Ik zag ze meer als losstaande elementen in mijn leven die ik verwerkt heb, dacht te verwerkt hebben. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Door het schrijven zag ik de verbanden en kwam ik er steeds meer achter dat ik zelf onderliggende capaciteiten, vind ik een rot woord. Potentie vind ik ook weer zo'n modewoord. Verlangens misschien wel. Of kwaliteiten. Die eigenlijk nooit geen ruimte hebben. Onvoldoende ruimte hebben gehad. Ook vanuit zelfvertrouwen. Dus geen zelfvertrouwen dus. Om ze een plek te geven. En een van de dingen die kom je in het boek ook tegen. In een verhaalvorm dan. is dat ik blijkbaar een gave heb. En het is heel gek om dat uit te spreken, maar ik zeg het toch. Dat ik heel goed kan voelen.
Schaap voor
schaap voorbij. Oh joh. Okay,
moment weg. Ja.
Als ik het woord voelen zeg, dan begint er een schaap te bladeren. Maar dat ik kan voelen en dat ik zie en merk. Ik neem dingen waar. Ik neem dingen waar die ik eigenlijk niet kan weten. Oh. En dat is raar. Dat wist ik al.
Heb je misschien altijd al geweten?
Ja, ik heb het altijd al geweten. In de camper is dit vaker gebeurd dat ik ineens tegen iemand zei van joh, hoe was het nou om verslaafd te zijn geweest? En dat iemand me aankijkt van hoe kan jij dat nou weten dan, heroïne verslaafd? En dat kon je niet zien. Maar ik zag het. Ik zag haar gewoon injecteren. Dat zijn beelden die ik zie. Zo heb ik het boek ook geschreven. Het boek heb ik eigenlijk bijna met mijn ogen dicht geschreven. Ik ben gaan zitten op die nacht om 2 uur met mijn ogen dicht en mijn vingers begonnen te tikken. Ik zag de beelden en ik zag mezelf vertrekken uit met de camper weg. Ja. En daar begon het. En toen reed ik onder de snelweg door. Waar? En ik zag mezelf als peuter met een driewieler op het viaduct staan. En zo begon mijn boek. Joh.
Wow.
Waar komt dat vandaan?
Was het ook het daadwerkelijke viaduct? Want heeft ook echt plaatsgevonden.
Ja, ja, ja.
Dat als ik hem een stukje herinner dat je op LinkedIn dat stukje aan je moeder voorleest.
Ja, ja, dat is echt.
Dat ik ook echt, wow.
Ja, dat is echt. En het tuigje, ik zal er niet al te veel over zeggen, ja. Maar dat was een herinnering. Toen was ik een half jaar. Wie heeft er een herinnering van jou van als kind het half jaar? Ik zag het helemaal voor me. Ik voelde hem helemaal. Ja. Tot in de kleinste details. Dat ik ging stikken door dat tuigje. Ja. Ja. En dat ik later naar mijn moeder ben gegaan met een foto van dat tuigje. Ja. En mijn moeder leeft nog. Hè. Ja. Niet lang meer, denk ik. Maar dat ik het verhaal vertelde van haar. Van wat ik voelde en wat ik aan beelden zag. En ik heb dat tuigje gevonden. Een wit leer riempje. Een wit leer met plaatjes erop. Ja. Uit de jaren 60. Ja. En ik liet het plaatje zien. En ik vertelde mijn verhaal. En ze zei, dat klopt. Helemaal. Dit klopt helemaal. Dus mijn herinnering heeft me niet. En mijn gevoel heeft me niet voorgelogen. Het klopte allemaal. En waar komt dat dan vandaan? Hoe dan? Ja. Nou, en dat heb ik bij andere mensen ook, als ik in gesprek ben en ik verbind me aan de ander en ik hoor en ik luister, dan is dat best intens. En ik ben ook echt helemaal kapot. Dan ben ik helemaal leeg ook. Maar ik voel hem en ik zie het. Ik zie het. En dat doen we nu. Nu krijg ik een beeld voor me dat ik ooit een lezing gaf aan een tandartsenpraktijk. En dat ging over. Natuurlijk, er ligt een mens voor je op de stoel. En je pakt die boor en dan ga je in zo'n lijf boren. Maar zo'n lijf heeft gevoel. Dat is een lijf. Dat is een mens. Dat is niet een product waar je in zit te boren. En op het moment dat ik dat zei, keek ik iemand aan in de zaal. En dat was iemand die een dokter is, een tandarts is. Maar ergens uit het Midden-Oosten vandaan. Ik weet niet, die man had een kleurtje. Mm-hmm. Maar die kwam ergens daar vandaan. En in het moment dat ik hem aankeek, wisten we allebei waar het over ging. Over zijn trauma van zijn familie en het vluchten naar Nederland. Daar hadden we geen woorden voor nodig. Een andere lezing in Groningen. Ik sta in Groningen voor een zaal. En toen ging het ook ergens over, ik weet niet meer waar over. Ik sta voor die zaal en ik heb contact met iemand midden in die zaal. En ik zeg tegen de groep dat ik contact heb met iemand midden in die zaal. Ik kijk haar aan en zij staat op. En dan zaten de hele zaal zat vol. En hoe kan het dan dat zij opstaat? Terwijl, en dan kan niemand. Kun je zeggen, er staat altijd wel iemand op. Maar de enige die de waarheid die ik het kan weten is dus tussen haar en mij.
Dat daar een energie was.
Daar was een energie en zij staat op. En zegt ze, het ging over een winkel, de binnenstad winkel-leasevereniging. En laat zij nou ook een winkeltje hebben met stenen en sieraden en zo. Dit is ook geen toeval, weet je wel. Dat is iemand die openstaat, die spiritueel openstaat. En dat bedenk ik niet van tevoren. Nee. En dat was toen in de oude ad-periode, waarin ik steeds meer ging ontdekken dat ik dit soort dingen had.
Ja.
En ik hoop dat ik in mijn nieuwe leven, in dat waar ik nu sta, dat zeg maar meer ruimte gaat krijgen en dat ik daar mooie dingen mee mag doen. Maar ik heb daar geen plan voor.
Nee.
Ik heb geen flauw idee hoe mijn leven eruit gaat zien.
Vind je het ook spannend?
Ja. Ik weet niet hoe volgende week is.
Nee.
En morgen wel. Want dat heb ik al wat moeten plannen.
Boeken verkopen.
Ja, dat moet dan wel gepland worden. En daarna weet ik het eigenlijk niet zo goed. Nee, ik laat het allemaal maar een beetje gebeuren. Ja. Ja.
misschien moeten we dat überhaupt meedoen. Gewoon ik zei vanmorgen ook al tegen, tenminste vanmorgen, ik zei ook al tegen je, gisteravond sprak ik mijn vrouw, althans, ik spreek haar wel vaker, maar toen vroeg ze mij, waarom zeg ik dat op deze manier? Sorry schat. Toen vroeg ze mij van, goh, maar vind je het niet spannend om daar naartoe te gaan? Ja, jullie kennen elkaar eigenlijk niet. En ja, ik zeg, weet niet, maar ik denk niet dat ik het spannend vind. Ik heb gewoon een gesprek met iemand en ja, maar moet je dat dan niet voorbereiden dan? Ja, ik weet wel ongeveer welke kant ik op wil. Of in ieder geval een soort van introductie. Ik zei, daar hebben we wel een gesprek. Ja. Heel anders dan het gesprek wat ik met mijn vorige gast had. Had ik me toch iets meer voorbereid. Ik had daar ook haar boek, want zij heeft toevallig ook een boek geschreven. Dat boek ook wel gelezen.
Ja.
Maar wel ook steeds meer. En ook toen ik mijn winkel verkocht en ook nu weer. Ik zie het al gewoon.
Maar zo'n winkel verkopen, dat is ook niet zomaar even iets, hè?
Nee, maar het is,
onderschat dat niet, hè?
Dat is waar. En ook dat vertelde ik net toen we even een soepje zaten te eten. Ik heb dit al veel langer geweten. Ik heb dit gedaan. Ik heb hier ontzettend veel plezier aan beleefd. Al die klanten die ik geholpen heb, echt met ziel en zaligheid heb ik dat gedaan. Het heeft me absoluut geen windeieren gelegd, maar het doel was nooit, ik ga heel veel geld verdienen.
Nee.
Mijn vrouw denkt daar misschien anders over, maar ik wilde gewoon de allerbeste service geven. Dat vind ik fantastisch om te doen. Gewoon de beleving en de goede service geven. En dan komt de rest vanzelf wel, denk ik. En dat klopt. Dan is de omzet dan een resultaat van al hetgene wat je gedaan hebt.
Ja.
Maar toen ik met coaching ben begonnen, toen voelde ik op een gegeven moment wel van ja, precies wat ik nu net zei. Met personeel kan je ook maar tot een bepaalde diepte gaan. En toen voelde ik, ja, dit is niet oké meer.
Mm-hmm.
En toen zei John tegen mij de befaamde woorden. Goh Jasper, je hebt hier een keuze te maken.
Ja.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ik heb opgehangen. Althans, we spraken toen nog via Skype. Wij doen alles online. Wij doen alles online. Dat gaat gewoon oké. Ik heb toen de country manager van Specsavers gebeld. Ik zei, ik ga ermee stoppen. Oké, nou dan moet je intentie to sell moet je indienen. Ja, dat is goed.
Ja.
Ik zei het al, mijn vrouw wist nog van niks. En die was ook niet heel blij toen ik thuis kwam. Maar dat voelde op dat moment als het juiste.
Ja, en werd je gehoord? Ik wil niet te veel over jouw oude werkgever praten. Maar werd je gehoord op dat moment?
Nee.
Want zoals je me nu vertelt, hoor ik niet de vraag van, goh, vertel eens, waarom ga je dat verkopen?
Nee.
Dat is wat, hè? Als je erover nadenkt.
Ja, maar ik moet ook zeggen dat het me niet verbaast in die zin wat niks met deze persoon te maken heeft.
Nee.
Maar dat ik het om me heen alleen maar zie.
Ja.
Want hoeveel mensen zijn er echt oprecht... Daar word ik dan nu bijna emotioneel van.
Ja.
Wanneer zijn mensen echt oprecht geïnteresseerd in je?
Uh-huh.
Ja, dat zijn er volgens mij niet zo heel veel. Die gewoon echt oprecht...
Ja.
Hoe is het nou eigenlijk met je?
Ja.
Hoe is het nou echt met je?
Hoe is het echt met je, ja.
En zeker in het werk wat ik nu doe, waar ik heel graag diepe gesprekken heb. Ik bedoel, ja, dat wat hier ontstaat hier ook maar gewoon.
Ja.
Ja, ik zou dat soort gesprekken wel vaker willen hebben, maar met heel veel mensen om mij heen. En dat zegt niks over de ander. Dat zegt ook alles over mij.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik dan wel lastig om te accepteren. Ja, ik moet ook maar gewoon accepteren dat die ander ook, dat die ander doet wat hij doet. En dat hij staat waar hij staat. En dat hij...
Ja, dat zeg je goed. Dat je dat gewoon accepteert.
Ik moet dat accepteren.
Ja.
En als ik het niet kan accepteren, dan zal ik daar toch iets aan moeten doen. Want ik kan natuurlijk nooit die ander gaan lopen veranderen.
Dat klopt.
Dat is hetzelfde als je vrouw coachen, dat is gewoon vragen om een echtscheiding. Dat is gewoon niet mijn uitspraak, maar dat is wel wat het is.
Nee, niet doen.
Ja, en dat mijn vrouw zo vaak tegen mij zegt: Jasper, kom je weer met dat coachgelul aan? Doe dat nou gewoon niet. Ik ben gewoon Joelle. Zo heet mijn vrouw. Sorry schat, je hebt ook gewoon gelijk. Maar goed, je wil er toch graag over praten. Je hebt ook, ik heb nieuwe kennis. Oh, dan moet ik dat niet meer op mijn vrouw gaan uitproberen.
Ja,
dat is een dikke tip. Doe dat alsjeblieft niet.
Nee. Nou, het is wel heel mooi hè, dat je gewoon echt door dit te doen. Leer je ook zelf zo ongelooflijk veel. Ja. Lesgeven, hè? Straks ook, lesgeven is eigenlijk de beste manier van leren ook. Hè?
Ja.
Dat vond ik op het podium ook altijd leuk. En dat vind ik nog steeds leuk, want ik geef nog steeds lezingen.
Ja.
Volgende week is er weer eentje. En ik geloof ergens of een week of drie nog weer één. Ja. Toch weer in die retail nog wel.
Ja.
Maar dat gaat over hele andere dingen. Dat gaat echt over andere dingen. En wat ik merk, is dat ik zoveel terugkrijg van het publiek. En dan bedank ik ze ook. Het was niet alleen maar een leermoment voor hun, hoop ik, maar ook voor mezelf.
Ja.
Want dan heb je volgens mij contact. Dat is waar het over gaat.
Ja.
En dat is ook wat de reden waarom ik niet durfde te huilen, want dat ontstond.
Ja.
Die ruimte werd me dan ook gegeven om het te doen. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar dat voelde ik dan zo.
Ja.
En of dat nou zo is, weet ik niet. Maar ik ervoer het wel zo. Ja.
Ja, en misschien is het wel gewoon de energie die jij zelf afgeeft.
Dat kan.
Waarbij dat zo bij de ander overkomt dat de ander het weer jou laat overkomen. En ik heb geen idee hoe het werkt. Maar...
Ik ook niet.
Maar dat het er is, dat is iets wat zeker is.
Ja. Ja, ik vind het, joh, dat is magisch. Ik vind het is zo magisch dat ik ging naar Breda vorige week. Nou, ik dacht, onderweg kan ik ook even wat mensen misschien een boek geven die besteld hadden. Of misschien kunnen mensen het leuk om het boek bij mij op te halen. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga ook even een boek weggeven. Ja. Nou, vind ik leuk. Dus ik had besloten van, nou, ik ga in elke provincie waar... Een stad of een dorp waar rood in voorkomt, ga ik dan sowieso naartoe.
Ja,
maar toen dacht ik van, oh ja, in dat boek komt 5 keer het woord roodborst voor. Van laat ik eens gaan kijken of er ook straten zijn met de naam roodborstje of zo.
Ja.
Nou, er zijn 9 roodborststraten in Nederland. En nou, van Apeldoorn naar Breda, daar zat Os en in Os zit een roodborststraat. Nou, leuk, ga ik naartoe. Dus via allerlei plaatsen had ik dan wat boeken weggegeven en zo. Die kwamen dat halen en zo. Ik dacht, nou, hup, navigatie aan, hup, naar de Roodborststraat. Dus ik kom in de Roodborststraat aan en ik rijd die camper erin. En toen dacht ik echt van, en dat is een vooroordeel. Ga ik even zeggen nu, vooroordeel heb ik ook.
Ja.
Kan ik hier die camper wel laten staan als ik er niet in zit?
Oh.
Zo'n straat.
Ja.
Denk, oeps, hoe ga ik dat nu met mijn boek doen? Zitten hier überhaupt wel lezers die Nederlands lezen? Ja, nu ga ik heel veel mensen natuurlijk discrimineren. Nee.
Je bent er in ieder geval gewoon eerlijk over dat jouw vooroordeel was.
Dat was mijn vooroordeel. Ja. Dus ik loop daar, ik sluit die camper af en ik loop met mijn boek door die straat heen. En hoe ga ik dat nu doen? En toen viel mijn oog op een huis met een bank ervoor. En aan de muur hing een of ander bordje met een rood bosje geschilderd. Ik dacht, nou...
Als dat geen teken is, dan weet ik het ook niet meer.
Daar moet ik heen. Dus ik bel aan, doet er een puber open. En ik zeg, joh, even een vraag. Hou jij van lezen? Nee, ik hou niet van lezen. Maar mijn moeder wel. Wil je je moeder halen? Ja, die wil ik wel halen. Nou, die moeder die kwam. En die keek me al een beetje argwanend aan. Ja. Wat is dat voor man? Ja, staat er met een boek met een driewieler erop. Nou, ik zeg tegen haar van, nou, ik heb net een boek geschreven en ik leg het uit, zeg maar, dat ik een boek kon weggeven voor deze hele straat. Dat heet een doorgeefboek.
Okay.
Dat vond ik wel leuk. Dus als je van lezen houdt, dan wil ik je daar dat graag geven. En als je dan uit hebt, dan geef hem dan door aan iemand in deze straat die het ook leuk vond om het boek te lezen. En dan zegt ze van, nou, dat komt mooi uit, zegt ze. Want ja, ik heb Nederlands gestudeerd. Oké. Okay. Nou, en ja, zegt ze. En ik ben proeflezer voor verschillende auteurs.
Dat meen je niet.
Ja, zegt ze. Ik ben een proeflezer van een auteur die schrijft ook veel voor het blad Onkruid. Ken je dat? Ik zeg, nou ja, dat is sterk, zeg daar. Ik zeg, de volgende editie krijg ik 2 pagina's krijg ik aandacht van dat magazine.
Oh.
Dat is grappig. Nou, dus je vertelde, ik zei, waar gaat dat dan boek dan over? Ik zeg, nou, wie ben je zonder je rolfunctie? Nou, zegt ze, ik heb per 1 april net mijn baan opgezegd. Ik ben al zoekende, ik weet niet. Om die reden ben ik weggegaan. Nou, het was echt een ontmoeting.
Fantastisch.
Uit het niks.
Uit het niks.
En ik loop terug naar de camper, helemaal nog nagenietend van deze ontmoeting. Open ik mijn telefoon, krijg ik een appje, een berichtje via LinkedIn van iemand, een ene Mark. En die zegt, Ad, ik ben aan het wandelen. Ik las dat je naar de Roodborststraat gaat in Os. Ik woon in Os en ik ben nu aan het wandelen. Het kan best zijn dat je er al bent geweest, maar ik sta nu op een viaduct om te kijken of ik jouw rode camper zie. Nou, en dus ik app terug dat ik nog in de Roodborststraat ben. Ja, zegt hij, ik woon 1 straat verder. Kan ik nog een boek bij je komen kopen? Dat hebben we samen op een muurtje een uur een fantastische mooie ontmoeting gehad. Oh, en wat zo gaaf is, het was ook geen toeval. Hij is een klusbedrijf begonnen. Omdat hij daar zijn hart lag. Hij heeft zijn baan opgezegd als accountmanager. Ja. Is een klusbedrijf begonnen. Wist niet te goed wat voor domeinnaam hij moest hebben. Hij heeft zomaar wat bedacht. Maar laat ik nou nog een domeinnaam hebben met de domein ik wil een klusjesman.nl. Ik zeg, Mark, die is voor jou.
Fantastisch.
Die ligt blijkbaar op jou te wachten. Dus alsjeblieft, neem hem maar. En nou, helemaal gaaf. En die heeft op Hebban heeft hij nu de eerste recensie gegeven. En daar ben ik hartstikke blij mee. Wow. Want dat was een hele mooie recensie. En dan denk ik, deze toevalligheden, dat is geen toeval meer. Dit, je roept het op. Door jouw openheid, jij schrijft mij een bericht. Ik kende je niet meer. Ik bedoel, die ene ontmoeting, dat onthoud je dan niet, hè, zoveel jaar geleden. Wel in het gezicht, maar niet in de details meer. Maar je stuurt mij een bericht en alles. Ik heb niet eens lang over nadenken. Ik gaf gelijk antwoord.
Ja, ik geloof dat ik een uur later was.
Nog niet eens. Ik lees dat ding en ik.
Maar het was nog dezelfde hartslag als op dat ik op verzend had gedrukt.
Ja.
Ik vond dat wel heel spannend. Ja. Oké, hij kan ook nee zeggen.
Ja, maar dat was helemaal geen nee mogelijk. Omdat dat was zo'n mooi bericht. Dat resoneert gewoon door.
Ja.
Dat wat je in de woorden schrijft. Ja. En dat is ook het leuke van het boek. Het boek is niet alleen maar woorden. En ik heb heel veel aandacht besteed. Ik denk dat ik hem wel 100 keer herschreven heb in al die maanden daarna. Ik ben er echt een vette jaar mee bezig geweest. Ja. Echt niet normaal. Ja. 10, 15 uur per dag.
Ja.
En ik heb heel veel aandacht besteed aan de woorden tussen de woorden.
Ja.
Dus het is bijna een boek voor degene die dat goed beluistert. Het gaat over alchemie. Het gaat over de boodschap tussen de woorden. De chemie zit tussen de woorden.
Het boek De Alchemist gelezen.
Ja,
dus dat is
ik heb hem geprobeerd te schrijven dat hij onder je huid gaat kruipen en als een soort Pac-Man alle shit uit je lijf had. Dat het opruimt.
Ik denk dat op het moment dat je het boek vaker leest, nu je dat zo zegt, denk ik, oh, ik ga denk ik nog een keertje lezen, misschien over een paar weken of een paar maanden gewoon nog eens een keer lezen, om te kijken of dat het dan op een ander level dan weer landt.
Ik ben ervan overtuigd, want je gaf het net aan, maar ik weet niet of ik het mag zeggen over die korte zinnetjes.
Natuurlijk mag je het zeggen. Nou, goed, dit ligt eraan of jij het wil zeggen. Of dat misschien de lezer afhaakt.
Nee, want ik heb hem geschreven vanuit mijn hart. En dit is wat ik geschreven heb.
Ja.
Maar ik hou van. Kijk, er was een Henk. De jongen staat me ook aan mijn hart. Ja. Dat raakt me. Ik heb Henk hier in de camper gehad. En hij heeft een prachtig verhaal verteld over zijn verleden. Niet prachtig, maar echt wel pittig. Mm-hmm. En dat heeft me echt diep geraakt. En Henk is dyslectisch. En toen dacht ik van, ik moet een boek schrijven die ook Henk kan lezen. Waarom schrijf ik zeg maar alleen maar mijn schrijven? Ik kan ook schrijver, als mensen moeite hebben met hele lange zinnen, dan kan ik ook mijn boodschappen in kortere proporties overbrengen. En dat heb ik geprobeerd. En dat is precies wat jij zei. Ad, ga nou eens potverdorie langere zinnen schrijven. Ja, die heb ik ook gemaakt, maar misschien wat minder dan jij had gewild. Wow. Ik heb dus ook kortere zinnen geschreven om ook gewoon helder en korte, en dat heeft ook, ik kan ook sfeerbepalend zijn. Ja. He, de vogel floot zijn lied. Ja. Punt. Of zo, ik pank maar even wat.
Ja. Voor de luisteraar, Ad vroeg net aan mij van Rob, wat vond je nou voor een heel, heel mooi boek? En wat vond je er dan minder aan? Ik zei, nou, ja, er zijn wel veel korte zinnetjes in de zin van, ik stapte uit mijn camper, punt. Ik hoorde een vogel fluiten, punt. Ik zeg dat dit te zien waren. Ik zei, dan was ik een beetje beu mee. Ik schrijf toch nou eens fatsoenlijke zinnen. Maar goed, dit verhaal ken ik natuurlijk niet achter.
Nee, dat ken je
ja,
niet.
Ja, oké, dan schaam ik me wel bij een lekker terecht. Maar dat slaat ook nergens op.
Nee, maar
dit is heel mooi dat je daar dus zo goed over nagedacht hebt.
Nou, niet alleen maar nagedacht, maar omdat ik heb hem Henk meegenomen in mijn beeld.
Ja, maar dat is geen wat ik bedoel. Ja,
ja, dus ik heb hem voor ogen gehad. En er zijn een heleboel mensen die daar moeite mee hebben, die niet verder komen dan de eerste hoofdstuk, omdat ze dan gewoon niet meer kunnen. Dat is toch zonde van de boodschap?
100%. En, ja, die mensen kunnen het gewoon lezen.
Ja, en ik vond het ook wel leuk. Ik hou wel van een beetje van poëzie. Dus ik vind, er komen 5 speeches in voor. Ja, ik denk dat de speech van de stilte, dat is echt een hele mooie speech. Ik vind hem echt gewoon, elke keer als ik hem lees, dan word ik zelf weer geraakt van mijn eigen tekst.
Ja, maar dat,
mijn
dat,
vrouw, maar ik heb zo...
Dat jongen. Is ook echt mooie, is ook wel mooie gedichtjes die je daarin hebt geschreven. Dat is wel echt heel mooi.
Ja, en mijn vrouw moest altijd lachen. Want toen ik toch, als ik blog, ik schreef blogs voor LinkedIn heel veel, En met thema's. En dan had ik weer een blog en dan kwam ik heel enthousiast naar beneden. En dan was zij aan het koken of zo. En dan is ik heb weer een blog. Zal ik even voorlezen? Ja, nou ging ik mijn blog voorlezen. En dan werd ik geraakt door mijn eigen blog. En dan zag zij dat natuurlijk. En dan zei ze, oh, zegt ze, is het weer zover? Ja, ik zat, nou, dan is die goed. Als ik geraakt word door mijn eigen blog, dan is die goed.
Dan als ik moet janken mezelf, dan is het goed.
Dus mijn maatstaf was, mijn norm was, als ik niet geraakt word door mijn eigen blog, dan moet ik hem herschrijven.
Mooi dat je er nou zegt, joh. Mijn allereerste podcast die ik op heb genomen van Leiden naar Leiden. Ik was er zo zenuwachtig over om die op te gaan nemen. En de avond voor de opname, ik had ook iemand een cameraman geregeld. Ik denk, dat wil ik wel even goed vastleggen. Dus ik denk, dan moet dat goed gebeuren. Toen zat ik dat voor te lezen, was ik een wat frases zoals ik aan het voorlezen aan mijn oudste zoon van 14. En ik was dat stuk aan het voorlezen wat ik net vertelde over mijn moeder die zeg maar overleden is in het ziekenhuis. En ik was al aan het voorlezen. En op het moment dat ik het aan het voorlezen was, moest ik inderdaad ook huilen.
Ja.
Dus exact wat jij nu zegt.
Exact, ja. Ja,
ja dan is het dus gewoon gewoon goed.
Ja, dat is ook de reden waarom wij hier zitten met elkaar.
Ja, dat denk ik, ja.
En ik heb helemaal niet gekeken van heb je nou veel volgers en hoeveel luisteraars zitten er. Het zal maar echt een dikke worst zijn. Dat gaat helemaal geen zak uit. Dat maakt al geen zak uit.
Nee.
Dit is het.
Ja, ik zei tegen mevrouw gisteren ook alweer. Eigenlijk heel egoïstisch, ik doe dit eigenlijk alleen maar voor mezelf.
Ja.
Om gewoon kijken, oké, kan ik ergens nog een diepere laag in mezelf raken of vinden of antwoord krijgen op vragen. En die antwoorden die krijg ik hier nu niet in deze rode camper.
Nee.
Door in gesprek te raken met iemand.
Ja.
Echt in verbinding te zijn met de ander, want daar draait het om. Hè, misschien is dat wel de hele rode draad inderdaad in dit verhaal.
Ja.
Is dat je potverdikkeme in verbinding moet staan met de ander. Als die verbinding er niet is, ga je niks kunnen verkopen. Ga je geen goed gesprek voeren.
Nee.
Dan gaat er gewoon, dan zal er niks geraakt worden.
Nee. En mijn overtuiging is zeg maar dat als je de verbinding in jezelf mist, kun je die ook niet met die anderen maken. Vandaar dat ik op bladzijde 4 volgens mij heb geschreven van soms moet je iets kwijtraken om je eigen rode draad weer terug te vinden. En dan daar heb ik ook een rood draadje in gestopt. Ja. Dus
precies op die bladzijde 4.
Ja.
Oh, dus wauw. Ik heb gelijk eruit gerukt.
Ja, dus dat. In mijn beeldvorming, zeg maar, mensen pakken als eerste dat rode draadje. Die doen ze in hun handen. Dat heb je dus gedaan.
Ja.
Alleen je hebt de tekst er niet bij gelezen.
Dus ik wil dat erbij horen.
Nee, dat geeft ook niet. Maar een heleboel mensen doen dat ook wel. Oh. En dat zijn er weer de mensen die ik dan wel bereik op dat stukje.
Wow.
Dus, want je hebt de rode draad van je eigen leven in je handen. Die heb je letterlijk en figuurlijk in je eigen handen. En alleen, ben jij slachtoffer of heb je de regie van je eigen leven in je handen? En ik geloof in die tweede. Ik geloof dat ik heb de regie. Ik vind het superleuk om mijn leven te leven op de manier hoe ik dat wil doen. En dat zal mijn worst zijn wat een ander ervan vindt. En dit is het. En als ik voel dat ik links moet gaan, dan ga ik links. En niet rechts. Ja. Omdat mensen dat van me verwachten. No way. Ga ik gewoon niet doen.
En, maar dat kan wel pas nadat je de verbinding met jezelf hebt.
Ja, en de consequenties ervaren. Moet je ook aanvaarden. Dus dat je dan geen omzet meer hebt. Of dat je je baan kwijtraakt. Of dat je je vrouw kwijtraakt. Of dat je juist een vrouw ontmoet. Of dat je juist een prachtige baan krijgt. Dat hoort er allemaal bij. Ja. Dat is een golfbeweging die gaat constant door. Ja. Dat golf door het leven heen. Ja. Met voorspoed en met tegenspoed. Ja. Maakt niet uit.
En dan niet te veel over nadenken. Maar wat we net al zeiden. Je lijf weet het eerder dan je hoofd.
Ja.
Dus voel gewoon.
Ja. Ja.
Is dit wel een mooie afsluiting dan?
Is wel mooi, hè?
Ga wat meer voelen.
Ja, mooi.
En ga wat meer zijn. En kom gewoon in verbinding met jezelf.
Ja, hij is mooi.
Mooi hoor.
Ja, we hebben gelachen.
En een traan. Mooi.
Ja, hij is mooi.
Waar kunnen mensen je boek vinden? Ik ga er dus 5 weggeven. Ik ga er zo meteen 5.
Oh, wow.
Ik heb geen idee of je boeken bij hebt überhaupt.
Ik heb wel een boek.
Mooi, dus ik ga zo meteen even 5 boeken van je kopen. Ja. Ik heb mijn boek voor jou gekregen. Het is mooi om dan weer iets terug te geven.
Jou.
Kan ik 5 boeken van je kopen?
Wow.
Mensen kunnen hem dus op het moment dat ze onder deze podcast wordt iets moois wegzetten. Of je LinkedIn. Ik ga delen via LinkedIn natuurlijk dit verhaal.
Ja, mooi.
Dus als ze iets moois wegzetten, dan stuur ik ze een boek op.
Ja.
Waar kunnen ze jouw boek vinden? Voor degene die niet winnen.
Ja, ik heb meerdere domeinen, zeg maar. Dat is makkelijk voor mensen die om makkelijk te bereiken. Heb je natuurlijk waarheidroodweerstroomt.nl.
Ja.
Dan kom je op de pagina uit.
Ja.
Dan heb ik nog derodecamper.nl. Dan kom je ook op de pagina uit. En natuurlijk op mijn LinkedIn profiel.
Ja.
Dus via de website van advanbeek.nl. Dan zie je ook een
genoeg plek om tabblad, boek te vinden.
Boek. En dan kom je ook op diezelfde pagina uit.
Fantastisch. Dus,
mooi. Hartstikke leuk.
Ga het boek lezen. Als je het boek nog niet gelezen hebt, ga het boek lezen. Misschien ben je zo'n soort boek niet gewend om te lezen. Is helemaal prima. Neem het gewoon tot je en geniet ervan tijdens het lezen.
En er komen ook langere zinnen in.
Er komen zeker ook langere zinnen. Dus niet dat het hele boek alleen maar 4 woorden. Elke zin maar 4 woorden.
Er zijn 80.000 woorden. Voor degene die denkt van is dit een klein boekje met weinig woorden? Nee, het zijn 80.000 woorden. En het bestaat uit 328 pagina's.
Ja. En het leest echt heel makkelijk weg. Het is heel fijn om te lezen. Absoluut.
Ja, en het einde, daar ga ik niks over zeggen. Maar, maar zijn de meningen nogal verschillend over.
Ja.
Dus dat vind ik erg leuk om te zien.
Je had het net over iets. En denk, dat staat mij wel aan. Dus ik ben ook wel benieuwd wat er nog meer in het vat zit.
Wat ik echt leuk vind. Wat ik bij jou hoor nu is dat je denkt van, daar heb ik het eigenlijk ook een beetje voor geschreven. Want hij is best gecomprimeerd. Dus het betekent eigenlijk dat er heel veel gebeurt op 1 pagina.
Ja, ja.
Als ik nou bijvoorbeeld een van mijn favoriete schrijfsters.
Ja.
Dat is Ayn Rand heet zij.
Ja.
Dat is een A-Griekse I-N en dan Rand. Dat is een Joodse mevrouw uit Rusland. En die heeft een boek geschreven, Eeuwige Bron. En die is ook verfilmd uit 1953. En zij schrijft ook heel erg gecomprimeerd. Als je 2 bladzijden gelezen hebt, dan denk je, yo, wat staat hier nou eigenlijk werkelijk? En dat lees je dan nog een keer en nog een keer en nog een keer of zo. En ik hoor nu al van wat feedback van mensen die zeggen van, nou Ad, ik ben hem opnieuw aan het lezen. Want ik lees weer hele nieuwe dingen.
Ja, maar dat kan ik me absoluut voorstellen.
Ja, en dat is waar ik ook op gehoopt. Daarom heb ik hem ook zelf bijna 100 keer herschreven. Ja. En elke keer vanuit een ander perspectief. Van, oh ja, en ik wil de karakteristieken van de mensen wat meer benadrukken. Dus ik ga nu alleen maar herlezen en herschrijven. Alleen maar op karakteristieken gericht.
Wow.
Oké, volgende.
Zodat de karakters er nog beter uit zullen komen.
Nog sterker, ja. Nu ga ik de volgende keer herschrijven. Ik wil wat minder als lezer of als schrijver gaan invullen. Dat de fantasie van de lezer wat meer geprikkeld wordt. In plaats dat ik alleen maar mijn verhaal vertel en uitleg waarom ik de dingen laat gebeuren. Want dat is het geen fantasie meer. De mensen moeten naar hun eigen perspectief lezen.
Ja.
Ik heb er niks aan om mijn boodschap bij jou over de bühne te droppen. Als jij daar namelijk niks mee hebt, dan gebeurt er in jou ook niks.
Ja.
Maar als ik het wat terughaal en wat meer algemene maak, maar wel met een bepaalde boodschap, dan gaat bij jouw fantasie jouw beeldvorming gaat ontstaan. En dan gaat het ook bij jou passen.
Ja, dat is 100% waar. Je pakt er dan je eigen waarheid uit.
Je eigen waarheid uit. Ja. Dus dat was ook weer zo'n keer helemaal herschreven. En zo heb ik het wel 100 keer gedaan. En ook op dit stuk van alchemie. Nou ja, en zo is het uiteindelijk gevormd.
Ja. Ja. Ik denk wel dat degene die het nog niet gelezen heeft nu wel zo nieuwsgierig is dat hij iets wel zou willen lezen. Ja,
dat was ook de bedoeling.
Ad, ik zou denk ik nog wel een uur, 2 uur, 3 uur, 4, misschien wel 14 uur met je kunnen kletsen. Dat gaan we nu niet doen. Nou, misschien gaan we dat wel doen, maar dan niet achter de camera en achter de microfoon. Ik wil je ontzettend bedanken dat je ja hebt gezegd.
Dankjewel. En jij, heel erg leuk dat je dit zo met me samen hebt gedaan.
Ja.
En dat ik ik hoop dat het je mag gaan helpen bij het pad waar jij nu op bevindt. Want je hebt een hele stoere stap gemaakt door zomaar je winkel te verkopen en zomaar in een wereld te stappen waar je dacht van nou, waar kom ik nou in terecht? Ja. Dat was je al natuurlijk een beetje mee bezig, maar dat vind ik heel gaaf.
Ja.
En dat is ook waarom ik dat ook zo gewoon, joh, dat is zo mooi. Dit vind ik zo mooi.
Ja.
En dat gaat de wereld openen.
We zien het wel.
Ja.
Het is hoe ik hier naartoe kwam. Weet je, ik ga het wel zien hoe het gesprek verloopt. We hebben een heel mooi gesprek gehad. Ik ga wel zien hoe mijn leven verloopt.
Ja.
Eén ding weet ik, dat het moet bestaan uit verbinding. Dat is iets wat ik al wist.
Ja.
Maar dat is alleen maar sterker geworden na ons gesprek nu.
Nou ja, voor de luisteraars zo. Soms gaat die microfoon uit, maar dan staan wij op.
Ja.
En dan geven we elkaar even een vette huk.
Ik denk dat we er inderdaad tegen
moeten doen. En dan gaan mensen elkaar hartstikke veel plezier.
Als allerlaatste, wat zou je wat zou je de optiek ondernemer of de personen die luisteren, wat zou je ze nog als allerlaatste mee willen geven vanuit de nieuwe Ad?
Oh joh, ga heel erg veel van jezelf houden.
Oh, wow. Mooi.
Wees wat egoïstischer. Dat stoot een heleboel mensen af die denken, egoïsme, het gaat toch om de ander, maar het gaat eerst over jezelf. En dan de ander. Dus ga echt gewoon lekker goed veel van jezelf houden. En geniet heel erg van jezelf.
We gaan ermee afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag verder. En tot de volgende.
Yes.